Dat is immers het kenmerk van een waar gebed. Beseffen we dat ook? Zoals we vandaag dan geluisterd hebben. Beseft u dat ook wanneer u uw knieën buigt en bidt? Wacht je dan ook echt op een antwoord? En dat vernemen wij dan in de versen 19 tot en met 23 van Daniël 9. De versen 19 tot en met 23. En dat lees ik u voor. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijns Gods, om des heiligen bergs wil mijns Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in hun gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. En dan ontvangt hij daarna een profetisch gezicht aangaande de komst van de Messias. We willen dus luisteren naar God antwoordt Daniël op zijn gebed. Een drietal gedachten kort en daarna een toepassing daarop. We luisteren naar de gebedsgestalte waarin hij dat krijgt. Daar kunnen we kort over zijn, omdat dat ook in de voorgaande versen behandeld is. En dat lezen we in de versen 19 en 20. En dan vervolgens hoe en wanneer hij antwoord kreeg. Dat lezen we in vers 21. Als de engel Gabriël komt en daar gesproken wordt over het tijdstip van het avondoffer. En dan vervolgens welk antwoord hij krijgt. Dat zijn de versen 22 en vers 23. Wanneer we dan lezen, en leest u met mij mee. En het moment komt dat hij antwoord krijgt, dan vraagt u zich misschien wel af, van hoort dat dan bij het antwoord, dominee, als er staat, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het en vertrek het niet. Dat is toch ook nog een bidden. Maar wanneer we iets van het ware gebedsleven kennen, dan weten we ook van die momenten dat er geloof in meekomt. Dat je onder het bidden gevoelt van dit gebed dat gaat verder dan het plafond. Dit gebed dat breekt door naar de hemel. Dit gebed dat wordt verhoord. En dat zegt iets over de gestalte waarin Daniël bidt. Hij bidt niet zomaar vormelijk, maar hij bidt door het geloof. En door het geloof dringt hij door alles heen en ziet hij op God. En dan zegt hij allereerst, o Heere, vergeef. Hij zegt niet, o Heere, geef. Geef ons land terug. Geef onze huizen. Geef onze bezittingen terug. Nee. Mag dat dan niet? Jazeker. Dat mag gerust. De Heidelberger Catechisme zegt dat ook in het uitleggen van het Onze Vader. Geef. Maar toch. Daniël beseft. Nu moet het erop aankomen. Nu zal ik de eerste weldaad moeten ontvangen die God geeft aan een mens die God gaat verhoren. En welke weldaad is dat? dat is de weldaad van de vergeving van zonden. Vergeef! Nee, hij zegt niet, wilt u mij vergeven? Ook dat mag gerust gebeden worden. Maar ik weet nog dat ik bij dominee Pieters 's ochtends vroeg Grieks en Latijn kreeg en dan liet hij mij wel eens eindigen. En toen op een keer, toen zei hij tegen mij, het valt mij op dat jij in je gebed elke keer zegt, wilt u, wilt u, wilt u. En toen zei hij tegen mij, God wil het. Zul je dat onthouden? Zult u dat onthouden? Dat God uw zonden wil vergeven. O Heere, vergeef! Is dat dan een bevel? Is dat een eis van een rechtmatig mens? Absoluut niet. Want dat blijkt wel uit hetgeen wij tot nu toe gehoord hebben. Het gaat hier echt om een verootmoedigd zondaar die bij zichzelf geen recht of aanspraken gelden kan. Maar toch iemand die daadwerkelijk gelooft dat God vergeeft. En als je dat krijgt te geloven, dan zie je twee dingen. Dan zie je enerzijds dat heilige recht van God. Zo gij in het recht zult treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ach Heere, wie kan dan bestaan? Maar dan kan het niet anders dat je ook iets ziet van de openbaring van Christus aan je ziel. Dan zie je ook de verdienende oorzaak van de vergeving van zonden. O Heere, vergeef. En daar begint hij mee. En dan lezen wij verder in de tekst dat hij o zegt. O, o. Daarmee laat Daniel zien dat hij het beleeft. Dat hij met heel zijn gemoed en heel zijn hart daarachter staat. O Heere, Adonai staat er. En dat kun je ook vertalen met o mijn Heere, vergeef. En dan zie je dat het geloof in de beoefening is, geliefde. Hij doet een beroep op de naam des Heeren. En dan op die naam waarin verklaard ligt dat hij het alles beheerst. De Almachtige, maar ook tegelijkertijd die naam Heere, zoals die ook toegevoegd is aan die lieve borg, de Heere Jezus Christus, die zijn volk gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Hij zegt eigenlijk, Heere, ik ben toch uw eigendom. En dan zie je ook hoe krachtig dit gebed verhoord wordt, omdat het geloof erin meekomt. En dat zo heel persoonlijk. Kijk, en dat hebben wij nou ook nodig, geliefden. Dat wij ook heel persoonlijk dat leren in ons leven. Wat, dominee? Dat mijn zonden vergeven moeten worden. Dat zeg ik nog een keer. Dat mijn zonden vergeven moeten worden. Daar draait het om. Ik moet straks toch voor God verschijnen en voor Hem kunnen bestaan. En dat niet alleen persoonlijk, maar hier bidt Daniel natuurlijk ook voor het volk Israël. We zouden kunnen zeggen voor de kerk en ook maatschappelijk. En dan gaan we naar 19b en vers 20. Daar zien we ook iets wat past bij de eerste gedachte van de gebedsgestalte. Want daar zegt hij, om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En dan zie je dat dit ootmoedig gebed ook een pleitend bidden is. Een intensief bidden. En dan vragen we Daniel, wat is nou je drijfveer dan? Nou, dat zegt hij in die woorden in 19b. Zijn drijfveer is de ere Gods, om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad En uw volk zijn naar uw naam genoemd. Dus hij doet een beroep op, met eerbied gesproken, een tere plek bij God. En dat is de ere Gods. Daar moet het ons ook om te doen zijn. Dat is een hele worsteling hoor. Want we zijn eerrovers van God geworden. Dan moeten we zelf er tussenuit. En dat het ons echt te doen mag zijn om de eer van God. Dat is een pleitgrond. Daar pleit hij op. Is dat bij ons ook zo, geliefden? Daniel, die bidt hier in de geloofsvereniging met de grote voorbidder. Hij steunt op de verdiensten van Christus. En zo is hij welkom aan de troon der genade. En zal hij zeker verhoord worden. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Hoe en wanneer hij antwoord krijgt. Wij lezen in vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonden en de zonden mijns volks van Israël. En mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijns Gods. Om des heiligen bergs wil mijn God, zoals ik nog sprak, in het gebed, zie je wel, dat hij verhoord wordt tijdens het bidden. Dan opeens komt de man Gabriël, die ik in het begin in hun gezicht, dat kunnen we lezen in Daniel 7, of Daniel 8 ook wel, gezien had. Gabriël. Gabriël, de engel Gods, die voor het aangezicht van God staat. Gabriël, zijn naam betekent de man Gods, of God is mijn krijgsheld. En dan staat er dat hij snellijk gevlogen komt. In de grondtekst staat er een woord bij, dat kun je vertalen met vermoeidheid. Betekent dat Gabriël moe geworden is van die tocht uit de hemel naar de aarde? Nee, dat kunnen we niet stellen, want een engel wordt niet moe. Maar dat geeft de menselijke waarneming aan. Zoals dat hier opgetekend is door de profeet. Hij zag Gabriël snellijk aankomen, heel snel met veel krachtsinspanning. Komt hij uit de hoge hemel naar Daniel toe. Hij gaat Daniel dat antwoord van God brengen. En dat antwoord van God, dat voelt hij. Want er staat in onze tekst dat de engel Gabriël hem aanraakt. En dat is niet zomaar. Terecht zeggen onze kanttekeningen ook dat een aanraking is omdat God merkte dat Daniel moe was geworden. Zijn gebed had enorm veel krachten van hem gevraagd. Er zijn wel verklaarders die zeggen dat hij 3 weken lang gevast en gebeden had. En dat kost veel menselijke kracht. En nu hij het antwoord zal krijgen, nu heeft hij weer nieuwe krachten nodig, omdat dat antwoord een taak omvat. En daarom wordt hij versterkt met kracht in zijn ziel. En het tweede waar we op willen wijzen, dat is het tijdstip dat hij dat antwoord krijgt. Omtrent de tijd van het avondoffer. En dat is ook niet voor niets dat het erbij staat. De tempel was verwoest. En toch die tijden die golden nog. Die tijden die waren diep ingegraveerd in het hart van Daniel. Dat waren belangrijke ogenblikken. Want dat was een spijsoffer. En elke ochtend en elke avond vond zulk een offer plaats. En dat God nu juist op dat tijdstip het antwoord gaat geven, daarmee laat God Daniel voelen. Daniel, er ligt in jou geen grond om antwoord te geven. Maar het antwoord, de grond voor het antwoord, dat ligt in dat offer. En nu was het spijsoffer geen bloedig offer. Maar het was wel verankerd in dat bloedige offer op de grote verzoendag. Elk jaar als de grote verzoendag plaatsvond en dat bloedige offer plaatsvond, dan kon het volk weer een jaar vooruit, zou je kunnen zeggen. Teruggrijpend op dat ene offer, op de grote verzoendag. En u voelt wel de toepassing, zo is het ook bij Daniël, als het gaat om de gebedsverhoring, om het antwoord. Daniël, dat antwoord, dat heb je nou te danken aan dat ene offer, dat bloedige offer. Het offer van Christus. Gebeurt dat nog steeds, zegt iemand? Dat iemand zo antwoord krijgt? Ja. Daar weten Gods kinderen van. Die weten het verschil tussen bidden en bid. Die weten die momenten in hun leven dat zij, terwijl zij aan het bidden zijn, verhoord worden. Dat hoeft niet per se. God is vrij machtig, maar zulk bidden kennen ze wel. Dan geeft de Heilige Geest een verruiming in je ziel. Een opening tot de troon der genade. En dan voel je de Heere die luistert. En de Heere die neemt het aan wat ik zeg. En de Heere zal mij verhoren. Kennen ze zulke aanrakingen uit de hemel? Jazeker, jazeker. Ook een engel, zien ze dan een engel? Nee, dat niet, dat kan trouwens wel. Dat moet je niet uitsluiten. Maar die aanraking kennen ze wel. Net als Elia, die door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten ging. Als de Heer je weer versterkt met kracht in je ziel, je bemoedigt, je ondersteunt en voelt dat je weer nieuwe krachten hebt gekregen en nieuwe moed hebt gekregen. Let daar ook op. Daar zal ook iemand die zulke gebed doet, daadwerkelijk opletten. En dan gaan we naar onze derde gedachte. Welk antwoord krijgt hij dan? En dan komen we bij vers 22 en vers 23. Allereerst vers 22. En hij, dat is die engel, onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om de zin te doen verstaan. Dus wat zegt Gabriël hier tegen Daniël als eerste antwoord? Hij krijgt drie antwoorden. Als eerste antwoord hoort Daniël dat Gabriël gezonden is. Van Gods wegen. Om het woord uit te leggen aan Daniël. Zodat hij bekwaam gemaakt gaat worden om dat woord op een gepaste wijze, op een actuele wijze toe te kunnen passen. Dus dat is het eerste. Het tweede deel van het antwoord vinden we in vers 23a. B bedoel ik. 23a. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Wat is dat voor een antwoord? Dat is een bemoediging. Want wat zegt Gabriël? In het begin uw smekingen. Daniël, direct toen je begon te bidden. En ik probeer het maar eventjes beeldend voor te stellen. Toen heeft God gezegd: Gabriël, kom eens even hier. Er is er één aan het smeken. En hij raakt mijn hart. Want hij klopt door het ware geloof aan de deur van Gods genade. Ga naar hem toe. Ga die lange reis maken van de hemel naar de aarde toe. Om het tegen hem te zeggen dat ik zijn gebed heb verhoord. En dan het derde, dat lezen we in 23b. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Wat betekent dat? Want gij zijt een zeer gewenst man. Dat betekent dat zijn zonden vergeven zijn. Daar had hij toch om gesmeekt. Want anders is iemand absoluut niet gewenst bij God. Want de zonden zitten ertussen. Geen toegang. Maar nu de zonden weggenomen zijn, nu is Daniël een zeer gewenst man. En dat is niet een eenmalige zaak, maar dat is een zaak die telkens weer werkelijkheid moet gaan worden in het leven van Gods kinderen, dat de belofte van de vergeving van zonden toegepast worden. Toegepast in het geweten. Dat geweten dat mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb en nog steeds geneigd ben tot alle kwaad. Kijk, en op die plaats, daar moet dat afgekondigd worden door het werk van de Heilige Geest. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Gij zijt een zeer gewenst man. Want kijk, dan kan God wat gaan beginnen. Dat moeten we ons bewust zijn, geliefden. Want anders dan gaan we allemaal conclusies trekken uit algemene weldaden die een mens een keer heeft ontvangen in zijn leven. En dat hij denkt, ja, dat is toch wel een teken dat ik Gods gunst heb ontvangen. Maar dan draaien we het om. Dan gaan we conclusies trekken uit bepaalde momenten in Gods voorzienigheid dat ik op een kennelijke wijze geholpen ben. Maar de enige rustgrond, dat is mijn zonden, Heer, mijn zonden, die moeten vergeven worden. Kijk, en als dan de weg gebaand is voor dat antwoord, ja, dan gaat de Heere dat antwoord geven. En dan grijp ik even terug op vers 22 en 23, die drie antwoorden, daar zit dat in verpakt. Wat zit daar in verpakt? Nou, met name vers 22. En hij onderrichtte mij en hij sprak met mij en hij zeide, Daniël, nu ben ik uitgegaan om de zin te doen verstaan. Kijk, en dat is het antwoord. Dat die zin verstaan wordt. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, de zin van dat woord. Verstaan we dat ook? En daar bedoelt de engel mee van Daniël, ik zal je tot een profeet maken. Zodat je een profetisch getuigenis kunt geven. We proberen dat wat toe te passen. Want nu zijn we hier samengekomen op deze bewaren pandag. En het doel van deze dag is dat wij door Daniël 9 aangespoord worden tot verootmoediging. En gaan smeken aan de Heere, of de Heere het ook wil geven. De vergeving. Maar daarop volgend ook die noodzakelijke gaven die we nodig hebben om in deze tijd ook daadwerkelijk de zin te doen verstaan. Ik heb erover nagedacht. En toen moest ik zomaar denken aan een boekje dat ik ook in mijn bibliotheek heb van dominee J.H. Velema. Met als titel Profeet sta op. Dat was een boekje in 1974. De aanleiding van het schrijven van dat boekje was dat de gereformeerde kerk zich aansloot bij de Wereldraad van Kerken. En toen is de ICCC opgericht. En dominee J.A. Velema, die vond het echt nodig om te waarschuwen. En hij gaf zijn boekje de titel Profeet sta op. En die titel ontleende hij aan een gedicht van Andries Dongera. De titel van dat gedicht is De Boodschap. En een regeltje in dat gedicht luidt als volgt. Profeet, sta op, ga profeteren. Want voordat ik als rechter komen zal, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. En dan wijst hij op de noodzakelijkheid van de gave van de profetie. Kijk, geliefden, dat hebben wij ook nodig, vandaag en de dag. Nee, niet net zoals Daniel uiteraard, want de openbaring van God is afgesloten. Maar dat we wel een profetische gave zullen krijgen, met name Gods knechten ook, maar ook de ambtsdragers, maar ook heel persoonlijk, de plaats die de Heere u gegeven heeft. Dat zou het antwoord zijn op het gebed. Een profetische gave. Vele malen die wijst er dan op dat er een geest van verblinding over het kerkvolk gekomen is. En dat was in 1974. Een belangrijk jaar hier op Urk dat de scheuring plaatsvond in de gereformeerde kerk. Dat weten we. Omdat er een geest van verblinding over het kerkvolk was gekomen. En waarom hebben wij dat ook nodig, ook vandaag in de christelijk gereformeerde kerk? Dat zeg ik met alle bescheidenheid. Omdat die kerken ons lief zijn. Omdat het lijkt alsof de ene kerk naar de andere kerk aan de beurt is. We hebben de gereformeerde kerk gehad. Het stormt in de gereformeerd vrijgemaakte kerk. En het waait reeds in de christelijk gereformeerde kerk. En dan hebben we die gave nodig van de profetie. En durven we dat? Ik weet nog goed dat ik in 1993 dacht ik de synode van Apeldoorn bezocht. Wij waren student. En toen nam ouderling Benschop van Nieuwpoort het woord. Hij kwam ook uit de gereformeerde kerk. En hij nam het woord en hoe hij daar op de synode durfde te waarschuwen. Dat vergeet ik nooit meer. Zo eerlijk dat hij de christelijk gereformeerde kerken waarschuwde. Voor dezelfde ontwikkeling als in de gereformeerde kerk. Ik geloof dat hij dat echt met een zekere profetische houding deed. Dat hebben wij nodig vandaag. Dat zou de verhoring op het gebed zijn. En wat is dan die profetische houding? Wat raakt dat? Dat raakt de hermeneutiek. Wat is dat? Dat is de uitleg van de schrift. Let er maar eens op. Wanneer het over de schrift gaat, dat er dan gezegd wordt van ja, maar we moeten de schrift verstaan in overeenstemming met onze tijd. En dan wordt de tijd en de cultuur de sleutel om de schrift uit te leggen. En het gewone kerkvolk trapt erin. Maar dat is niet de juiste sleutel. De juiste sleutel is dat wij schrift met schrift vergelijk. De Bijbel is haar eigen uitlegger. En dan wijst Velema op een vijftal aspecten als het gaat om die profetische houding. Het eerste aspect dat is onderscheiden. En wat is dat onderscheiden? Dat is dat je niet iets zomaar klakkeloos accepteert. Dat je niet zomaar geruisloos langzamerhand omgewenteld wordt en afgewend wordt van het gereformeerde denken. Want dat zien wij in onze kerken. Ik zeg het nog met voorzichtigheid. Maar dan wordt er gezegd, ja, maar wij staan ook achter schrift en belijdenis. Maar stiekem wordt er van afgeweken. En wat is dan het onderscheiden? Dat je daar een antenne voor krijgt. En dat je dat opmerkt. En dat je voortdurend zegt, wat zegt Gods woord? Hoe oordeelt de Heer dat onderscheiden? Dat je niet zegt van, de tijd moet de uitleg van Gods woord bepalen. Maar nee, Gods woord bepaalt wat er in de tijd gebeuren moet. Tweede van die profetische houding, dat is verbanden leggen. Dat heeft alles te maken met het onderscheiden. Want als je kunt onderscheiden, dan ga je verbanden leggen. Dan ga je zeggen, kijk, als wij niet langer meer zonde zonde noemen, welke plaats krijgt dan de genade in de prediking? En als altijd maar benadrukt wordt van, ja, we moeten wat doen. We moeten wat doen. Er moet actie komen. Er moeten activiteiten komen. Wat betekent dan de visie op het werk van de Heilige Geest? En als we niet meer spreken over de schuld die een mens bij God heeft, welke functie heeft dan de verzoeningsleer nog? En als wij niet benadrukken dat het gaat om de bevindelijke kennis, dat dat veel meer is dan opvoedingskennis en verstandskennis. Wat is dan de betekenis om nog de noodzaak van de wedergeboorte te benadrukken? Verbanden leggen. Het een zit aan het andere vast, geliefde. Het tweede, het derde wat hij noemt, dat is zien en zeggen. Dus onderscheiden, verbanden leggen, zien en zeggen. Dat is een profetische houding. Een profetische houding die ziet het niet alleen, maar die zegt het ook. Vanuit de liefde. Die durft het ook eerlijk aan de kaart te stellen en te waarschuwen. En dat van binnenuit, omdat hij innerlijk zo erbij betrokken is, omdat hij die pijn voelt, omdat hij zelf ook ervoor in de schuld gebracht is, omdat hij voelt van, maar je bent zelf ook zo slap geweest. Je hebt het zelf ook maar een beetje laten gaan. Nee, dan moet je dan niet denken van, dan zou het hypocriet zijn als ik nu zou op gaan staan en als ik er nu wat van zou gaan zeggen. Nee, dat is niet te laat. Het is nooit te laat, het is de roeping. Maar ja, je voelt wel, hè. Dat je dan ook een aanraking Gods moet krijgen. Heere, zou u mij ook zulke aanraking geven? Zien en zeggen. En het vierde wat hij noemt, dat is zien en doen. En dan bedoelt vele maar niet een soort nieuw activisme. Maar dan zegt hij zo treffend, dan gaat het om de praktijk van de godzaligheid, dat een dominee, een ouderling of een lid van de gemeente het niet alleen ziet en het niet alleen zegt, maar dat hij het ook praktiseert in zijn eigen leven. In een godzalige levenswandel. Want de kerk dreigt te verwereldlijken. En ook Gods kinderen, die kunnen daarin meegezogen worden. Lot, die woonde eerst een tijdje buiten Sodom en Gomorra. Toen dichtbij. En toen in Sodom en Gomorra. En hij vertoefde. Hij wilde eigenlijk niet weg uit Sodom en Gomorra. Zo verkleefd was hij geworden met de welvaart die hij daar genoot. En daarom moeten Gods knechten en ambtsdragers en Gods kinderen wakker geroepen worden. En het vijfde wat hij noemt, dat is zeggen en verwachten. Niet blijven steken in het hier en nu. Maar gericht zijn op de toekomst. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En misschien zegt u wel vanmiddag van, ja dominee, is dat het antwoord dat Daniël kreeg? Nou, u moet de volgende hoofdstukken maar eens gaan lezen die volgen op Daniël 9. En dan zult u wel zien dat Daniël profetische vergezichten gaat krijgen. Om dat door te gaan geven aan dat volk dat terug zal keren uit ballingschap. Want die ballingschap, dat is niet alleen een lichamelijke kwestie dat ze hun huizen en akkers kwijt waren geraakt en het uiterlijk kerkgebouw, maar vooral een geestelijke kwestie. Als Luther zijn boekje schrijft dat de kerk in ballingschap is in zijn dagen, dan bedoelt hij daarmee niet dat die kerk geen kathedralen meer had en geen prachtige ambtsgewaden meer had en dat er geen rijkdom was in de kerk en dat er geen diensten werden belegd. Maar dan bedoelde hij dat geestelijk in ballingschap was gebracht. Dat de waarheid helemaal verduisterd en verdonkerd was. Maar hij wanhoopte niet. Hij wanhoopte niet. En Daniël hoeft ook niet te wanhopen. En wij hoeven ook niet te wanhopen. Want soms kan de meest donkere tijd de beste gelegenheid zijn voor God. Om het licht weer door te laten breken. Dat profetische licht. En daarom eindig ik met te citeren 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Amen. Eindigen met gebed. Heere God in de hemel, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen. En dat wij zo bijeen mochten zijn in uw huis. Wat hebt u het alles wel gemaakt. We mochten naar uw woord luisteren. Dat dat woord in mag dalen in ons hart. Ieder op zijn eigen wijze en plaats. En dat we gevoelen dat wij die aanraking Gods nodig hebben. Op grond van uw offerande. En dat we ook door uw Heilige Geest vervuld mogen worden. Met bewogenheid. Ook over ons land en volk en over de kerk. En onze overheid en het volk Israël. En dat met het oog op de wederkomst van Christus. Heere, geef ons vrijmoedigheid om te waarschuwen. Maar ook om heen te wijzen dat gij juist vanuit die waarschuwing oproept op waarachtige bekering. En dat gij een zondaar genadig al zijn ongerechtigheden vergeven wil. Omwille van het bloed van Christus. En vergeef ons dan, o God, op grond van dat dierbare offer, vergeef ons toch. Pas toch die vergeving toe in ons aller hart en leven, maar ook in het kerkelijke leven. Ga met ons als we deze plaats verlaten. U weet wat we nodig hebben, spaar en draag ons onderweg. Dat er geen ongelukken zullen gebeuren, geef ons een gezegende rustdag. Sterk al uw dienstknechten, ook die hier aanwezig zijn. En ook degene die zich voorbereiden op dat wondere ambt. Ook degene die nog wacht op een beroep. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Van welke kerk we ook zijn. U weet wat we nodig hebben. Dat we getrouw mogen zijn op de post die gij ons gegeven hebt. En geef ons het toch te beleven. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 102 en daarvan het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen over Sion, u ontfermen. Het zevende vers van 102 en daarna dan wens ik u allen wel thuis.